Het thema van de conferentie was rondom nageslacht en vrucht. En ik heb een tekst die ik graag met jullie wil lezen en die gaat dan over ons. In Amos 9, vers 13 tot 15 staat: dan komen de dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreden de zaaier. Dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen. Zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Zij zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond en ze zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven, zegt de Heer jullie God. Waarom pak ik deze tekst? Omdat deze tekst allereerst slaat op het volk Israël en wat we in vervulling zien gaan. Maar ook omdat we zelf een paar stappen hebben gedaan als gemeente naar het Jodendom toe, waarvan we geloven dat als we dat doen, dat God ons ook de andere volken geeft. En ik geloof dat dat ook de vrucht van onze gemeente beïnvloedt. En ik hunker naar wat meer vrucht in de gemeente. De tekst: zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, is een tekst die we heel vaak in onze gemeente laten vallen als iets van onze roeping. Als dan afgelopen conferentie het thema is uitzien naar het nageslacht, en er komt daar een onderwerp langs van omgaan met onvruchtbaarheid, dat deed me wel wat. En ik dacht, hé, daar ga ik eens wat meer over nadenken en kijken of we daar wat op in kunnen gaan. Nou, de reden waarom ik erop in wil gaan is gewoon om de simpele zaak. We hebben fantastische wonderen hier meegemaakt als het gaat over onvruchtbaarheid en vruchtbaarheid. We hebben daar als oudste heel concreet zijn we daarvoor gaan bidden. En zoals gewoonlijk, zoals het gaat, als je dan wonderen meemaakt, dan ebt dat weer een beetje weg. Maar het is goed om de gemeente op te roepen om te zeggen: hey mensen, fijn dat we wonderen hebben meegemaakt, maar we zijn er nog niet. We wachten nog op een paar wonderen of op een wonder. Dus dat moeten we vasthouden. En het is goed om de oudste weer op te roepen om te zeggen: kom op mensen, dan gaan we biddend blijven erachter staan. En jullie ook als gemeente. Tweede reden waarom ik er eens bij stil wil staan, is omdat we wel wonderen hebben gehad op het fysieke vlak. Maar als het gaat om vrucht van de gemeente, althans ogenschijnlijke vrucht, dus telbare vrucht hier, ben ik bepaald niet tevreden. Eerder gefrustreerd en teleurgesteld en noem maar op. Dat is compleet misplaatst, dat weet ik ook wel. Maar nochtans, het gevoel speelt altijd wel mee, waar of niet. Ik ben niet iemand die zo even zijn gevoel om kan zetten van klik uit. Je zou meer groei willen. Je zou meer bekeerlingen willen hebben. Martin die spreekt geloof ik vandaag in Maassluis of in ieder geval in een andere gemeente. En ik weet dat Martin ook gefrustreerd is. Weet je, je begint met onderweek café en je mag dan keurig in een plek zitten waar mensen binnen kunnen lopen. En binnen een week wordt dat afgenokt en moet je in een zaaltje weg gaan zitten. En zijn we dus geen stap verder. Dus we zoeken die dingen. En het valt niet mee om die ruimte te zoeken. We zoeken een kerk waar we samen zouden kunnen gaan zitten met anderen. Dit wordt opgenomen, maar Daniel de Wolf die zoekt meer contact. En omdat opgenomen wordt, zeg ik daar verder even niks meer over. Maar er gebeurt van alles. En je zou wensen, Heer, doe het dan. Laat het gebeuren. Tegelijkertijd, en hoe moet dat dan gebeuren? He, want als je bijvoorbeeld zegt met alle ondersteuning die we graag zouden willen geven aan Isan, aan Daniel, aan Iran, noem maar op. Waar moet het allemaal vandaan komen? Hoe gaat dat dan? Ik heb een heel simpel antwoord. Heer, laten we gewoon de conferentie hebben gezegd: onze gemeente is ongeveer 500 man groot, maar 450 man weigeren iedere zondag te komen. Nou, als die anderen nou ook komen, dan is het gewoon rond. Weet je, dan kunnen we meer doen. Dus ik heb wel reden om uit te zien naar meer vrucht en naar vruchtbaarheid en hem daar eens goed bij stil te staan. Het derde reden is, we zijn als gemeente bewust bezig dat we gaan zeggen van de jeugd of de jongeren, moet ik dan zeggen, jongvolwassenen, wat meer ruimte te geven. Daar zullen we de komende jaren op gaan inzetten, niet de komende weken. Dat gaat meestal langzaam, maar goed. 8 maart hebben we weer een jongerendienst, dus dan hebben ze... Hè? 1 maart hebben we weer een... Sorry. Een jongerendienst en dan zullen zij de dienst leiden. Dus Finanda, als je je zorgen maakt over wie hier komt, ze krijgen een jongerendienst. En ik zal tegen ze zeggen dat ze goed moeten evangeliseren. Voor iedereen die er komt. Die weg gaan we ook op. Maar dat is wel goed om daar ook de wil van de Heer in te zoeken. En dat niet alleen maar organisatorisch te doen en fijn mensen te bemoedigen of zo. Dat is zo moeilijk niet. Maar wat is het geestelijke beleid erachter? En welke vrucht zou God willen laten brengen? Dus dat zijn voor mij wat persoonlijke dingen waar ik graag mee verder wil. Dus we willen een drietal weken willen we nadenken over vruchtbaar zijn en over vrucht produceren. Als ik nou even dicht blijf bij zwanger worden als vrouw, dan weet je dat vruchtbaarheid of vruchtbaar worden alles te maken heeft met ontvangen. En je kent het wel, in de katholieke wereld praten we over de ontvangenis. Een bereidwilligheid om iets te ontvangen. En dat is denk ik een heel groot sleutelwoord wat je vast moet pakken. Maar willen we het eigenlijk wel? En dat mag je wel even tot nadenken zetten. Want dan moet je misschien wat stappen ondernemen, zodat het ook inderdaad kan gaan plaatsvinden. Dus de bereidwilligheid om inderdaad vruchtbaar te worden. En ik heb de indruk dat de Heer me aangesproken heeft om over die houding daar het accent op te leggen. Dus niet zozeer op de technieken of dit of dat, maar wel de houding die erachter zit. En dan wil ik vandaag beginnen met één persoon en dat is Sarah. Sarah die het avontuur aangaat. Oh, dit had ik hier moeten zetten. Sarah die het avontuur aangaat met God. Nou, waar begint dat avontuur? Dat avontuur begint in Genesis 11, vers 27 tot en met 32. Dat is een druk verhaaltje, wat een van die geslachtsregisters is die je in de Bijbel tegenkomt. Maar vaak zit er in zo'n geslachtsregister ineens een kort zinnetje wat anders valt, wat opvalt. Dat zie je bij het gebed van Jabes bijvoorbeeld. Er staat ook zo'n zinnetje en zo zijn er wel meer. In Genesis 11, vers 27 staat, dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abraham, Nagar en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Galdeën in zijn geboorteland. Abraham en Nagar trouwden allebei. Abrahams vrouw heette Sarai, Nagars vrouw heette Milka. Geen Melka hoor, geen overhemd of zo. Ze was een dochter van Haran die naast Milka nog een dochter had, Jiska. En dan vers 30, daar gaat het mij om. Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Galdeën, nam zijn zoon Abraham met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran en de schoondochter Sarai, Abrahams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Canaan, maar toen ze in Garan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar, hij stierf in Garan of Haran. Zo'n typisch verhaaltje, wat als je dat leest in de Bijbel, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben van, mam, weet je, dat moet je dan lezen. Dat zijn niet de momenten dat je, wauw, wat een spannend verhaal zeg. Eerder iets van, hoe spreek je al die namen uit zonder dat je over je tong valt. Maar er staat één zo'n zinnetje tussen. Sarai was onvruchtbaar. En ze had geen kinderen. Dus nooit kinderen gekregen. Blijkbaar laat God even zien dat hij daar duidelijk oog voor heeft. En dat is dus ook een stukje van het avontuur wat God met de mens aangaat. In de regel praten wij over het feit dat God Abraham uitverkiest. Als je nou de Bijbelsgeschiedenis kent, dan staat hier dat voor Abraham God eigenlijk alleen maar met mensen individueel omging. Het is bij Abraham dat hij zegt, ik wil een volk teweeg brengen. Ik wil een heel groot volk maken. Dat volk zal een volk zijn van koningen en priesters. En door dat volk zal de hele wereld weten dat ik God ben. Dus in het plan van God komt er een moment dat God zegt, nu niet meer een individu, Adam, Henoch of Noach, maar nu ga ik met een volk werken. Nou, dan moet je ergens beginnen. En dan begint hij bij Abraham en een onvruchtbare vrouw. Dat is een heel wijs plan. Een man van dik 75 en een vrouw die onvruchtbaar is. Daar begint God. Dat betekent dat Gods avontuur dus blijkbaar begint met mensen die falen of tekortschieten. Of sterker nog, Gods avontuur begint waar mensen tegenover onmogelijkheden staan. Daar waar wij geconfronteerd worden met van, maar dat kunnen we niet. daar waar wij geconfronteerd worden met... dat kan ik niet, ik heb die capaciteiten niet... of ik heb die mogelijkheid niet in me... dat zijn de punten waar God zegt... oké, daar wil ik wel eens een keer gaan beginnen. God wil een groot werk verrichten. En dan zegt hij, ik wil het niet meer met een individu doen... maar ik wil een heel volk in beweging krijgen. Dat volk zal koning en priesters zijn voor alle naties. Oké, wat heb je dan nodig? Nou, dan heb je een potente man nodig en een draagbare vrouw, als ik het zo mag zeggen. En dan hoop je op een vrouw die 12 kinderen werpt, als ik het zo mag zeggen. Je begrijpt wel een beetje hoe dat zou de menselijke aanpak zijn. En God kiest een oude man en een onvruchtbare vrouw. Als God nu zegt, ik wil wat doen in Turkije en daardoor naar Iran. Als God zegt, ik wil wat doen in Rotterdam. Als God zegt, ik wil iets anders teweeg brengen wat nog geen naam heeft. En hij brengt mensen op onze weg. Dan worden we geconfronteerd met onze onmogelijkheden. Onze tekortkomingen. Dat wat we niet kunnen. We hebben maar een beperkt financieel budget. We hebben maar een beperkt aantal mensen. We hebben maar beperkte mogelijkheden. En zou het kunnen zijn dat God zegt... oké, als jij je onmogelijkheden nou eens erkent... dat lijkt mij een heel leuk startpunt voor mij om te beginnen. Dus laten we daar eens even bij stilstaan. Dat doe ik een paar keer in deze preek dus. Sara was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen. Als je nou stilstaat en je denkt aan God... waar faal jij nu? Of wat zijn voor jou onmogelijkheden als je nadenkt over je persoonlijke vrucht? En nou even serieus nadenken. Ik heb het over persoonlijke vrucht, je invloed op je baas, op je vrouw, op je man, op je kinderen... invloed op je naasten, invloed op je buren. Wie je mag zijn voor Jezus. Alle dingen die je al lang weet. Waarvan jij s'avonds zegt, Heer, dank u wel, wat een geweldige dag. Ik heb tot die gesproken. Ik heb uw naam bekend mogen maken. Of juist dat je zegt van... ik weet dat ik dat zo graag wil, maar... ik heb met niemand gesproken. Waar word jij geconfronteerd met jouw tekortkomingen en met je falen? En dan bedoel ik dat helemaal niet in je schuld. Maar gewoon, ik kan niet beter. Hier loop ik tegenaan. Ik zou wel willen, maar er is niet zoveel persoonlijke vrucht. Tweede vraag is, waar falen wij als Church on the Way? En wat zijn onmogelijkheden voor ons? Wij kunnen geen aantallen maken. Als ik gewoon over groei heb. We kunnen ze ook niet manipuleren. En nog minder, je kan ze ook niet opeisen bij God. Als het gaat om een gebouw. Als het gaat om samenwerkingen met andere gemeenten. Dat zijn allemaal dingen die je niet kan forceren. Ik ga nog een dingetje zeggen, maar ik ga dat niet helemaal uitleggen. Ik heb met een van de oudsten een gesprek gehad. En dan moeten we met de oudsten nog wat verder over praten. Want dat is al... met de hele groep ouders een keer besproken. Ook geloof ik dat God iets wil verbreken in de gemeente. En dat noem ik gewoon prestatie-eisen. Je moet hieraan voldoen, wil jij mee kunnen doen en volwaardig zijn. En dat is een eis, dat is ook manipulatief. En dat is absoluut niet waar God in jouw leven begint. God begint in jouw leven met waar je het niet meer kan. Waar je tekortschiet. Waar je het plafond bereikt hebt. En ik zou het fijn vinden als je even stil wil zijn en erover na wil denken. In hoeverre heb ik daar last van? In hoeverre schiet ik tekort? En in hoeverre schieten wij tekort als gemeente? Kunnen we dat doen? Vader, als trouwe volgelingen van u... schieten we tekort. En ik wil u bedanken dat u ons niet aanspreekt op onze verantwoordelijkheid... dat we het zoveel beter moeten doen. Juist daartegenover staat, Heer, dat we dat willen verbreken. Heer, dat gevoel van het goed moeten doen, perfect moeten doen. Heer, bepaalde maatstaven moeten bereiken. Heer, als gemeente en individueel willen we dat van ons afleggen... en dat ook verbreken. Heer, en we bidden, Heer, dat we te midden van zulke soort gedachtes op mogen groeien tot eer van U. Amen. Ik heb eronder gezet, tegenover onze tekortkomingen en falen staan Gods almacht en grootheid. Als ik kijk naar de mogelijkheden die we hebben als gemeente en de onmogelijkheden, kan ik heel gefrustreerd raken. Aan de andere kant weet ik dien een almachtige God. En ik dien een fantastisch grote God. En dan maakt het niet uit of je hier met 20 man zit, of met 50 man zit, of met 5000. Als je 5000 mensen in je kerk hebt en je bent een man zoals ik, dan wil je de volgende week weer de 6000. Dat maakt niet uit. Die honger naar meer is er altijd. En het is goed om die honger naar meer gewoon even nuchter te bekijken. En ik ben ook dik tevreden met ieder mens die hier komt. Met me eens? Ja, ik wou bijna een verhaaltje gaan vertellen, maar laat ik het niet doen. Tweede punt. De voorkeur van God in zo'n avontuur. De voorkeur van God. Het lijkt erop dat God Sara verkiest. En als je dat dan ziet, zou God dat dan doen omdat hij zijn spierballen wil laten zien? He, dus weet je wat, ik kies een onvruchtbare vrouw. En dan kan ik eens goed laten zien dat ik God ben. Zou dat de reden van God zijn? Zou God eigenlijk zulke soort dingen doen om te laten zien dat hij heel groot is? Kijk eens wat een spierballen ik heb. Zou God met opzet juist het zwakke uitkiezen? Omdat we anders niet geloven dat hij groot is. Nou, daar geloof ik nou inderdaad helemaal niks van. God is niet een mens dat hij nadenkt over hoe wij zouden reageren op zijn grootheid. God is ook niet iemand die het nodig heeft dat wij zeggen, oh, wat bent u sterk, zeg. Nooit gedacht dat God dat zou kunnen. God raakt niet onder de indruk van onze verbazing over zijn grootheid. Hij vindt het hooguit leuk als een vader. Stel je voor dat Johan over Ismee denkt van, nou laat ik expres bij Ismee iets zien wat ze niet kan. En dan komt ze bij mij en dan kan ik laten zien hoe groot ik ben. En dan zeggen wij allemaal, geweldig Johan, wat ben jij een fantastische vader. Dat speelt helemaal niet. Dat kind loopt tegen zijn grenzen aan en komt bij papa. En papa zegt, kom maar hier. Want papa is gewoon 6 keer zo groot. En zo komen wij ook bij God de Vader. En wij zijn verbaasd. Maar God is niet onder de indruk. Ook niet van zichzelf in de vorm van, tjongejong, wat heb ik toch goed gedaan. Jesaja 40 zegt, met wie wil je God eigenlijk vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Zou je God met een godenbeeld kunnen uitbeelden misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid. Overtrokken met goud en zilverbeslag. Of wil je het met een beeld opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermomt. Met zorg gekozen door een vakman. Die een godenbeeld wil maken omdat het niet omvalt. Nou, eigenlijk zegt Jesaja, met wie wil je God nou vergelijken? Met wie? Kan jij iets op aarde verzinnen met wie je God kan vergelijken? En dan gaat hij door. En dat is een hele zachte toon waarin dat geschreven is. Weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? God is niet te vergelijken. En de majesteit en grootheid van God zullen we altijd bezingen. En altijd in verbazing staan. En zullen we altijd tekort komen in woorden om dat uit te drukken, waar of niet. Wie is God? Even kijken waar ik ben. God staat ver boven mensen. Althans, als het om het kunnen van mensen gaat. Ja, dus als je God vergelijkt met ons, wat wij nou kunnen, want daar hebben we het over, vruchtbaarheid, dingen doen en noem maar op, dan staat God daar ver boven. Dat is helemaal zijn wereld niet. Nou is er een gevaar dat als je zo naar God kijkt, naar de almachtige God, die grote God, is dat je God heel ver wegduwt. Maar dat wil hij niet. In zijn grootheid is hij wel weg. Hij is zo groot dat wij er toch niet bij kunnen. Maar in zijn hart kiest God ervoor om heel dicht bij mensen te staan. Als het om zijn hart gaat, lijkt het zelfs dat hij voorkeur heeft voor het zwakke, het mindere, het kleine. En dat zie je door de hele Bijbel heen. Dus als je een beeld krijgt van God die ver weg is en die heel groot is en heel grote dingen kan doen, dat is wel waar, maar dat is maar één kant van de munt. De andere kant van de munt is dat God een heel barmhartig hart heeft, vol van genade is en heel dicht naast jou wil staan. En dan bij voorkeur nog bij mensen die het niet kunnen. Bij voorkeur bij mensen die zwak zijn. Bij voorkeur bij het mindere. Bij voorkeur bij, en dan kan je jezelf misschien invullen. Tenzij je van jezelf vindt dat je het geweldig goed doet en dat je eigenlijk God wel gelijk bent. Snap je de context? En dus zegt God van, met zulke mensen, daar wil ik verbonden mee sluiten. En daarom kiest hij voor Sarah, want Sarah is onvruchtbaar. Nou, onvruchtbaarheid en vruchtbaarheid in alle religies wordt gezien als een zegen van God. Bijna alle religies en afgoderijen, als ik het zo mag zeggen, hebben een kenmerk rondom vruchtbaarheid. En meestal wordt er gezegd, en dat is kinderlogica, vruchtbaarheid, althans voor de christenen, vruchtbaarheid is een zegen van God. Nou, dat is waar. Onze kinderlogica zegt dus onvruchtbaarheid is een vloek van God. Weet je wel? Alle dieren met vier poten en een staart zijn een hond. Dus alles wat vier poten en een staart heeft, is een hond. Weet je wel? Of een hond heeft vier poten en een staart, dus alle dieren met vier poten en een staart is een hond. Dat is niet waar. Ja, het is waar dat vruchtbaarheid is een zegen van God. Nee, en het is niet waar dat onvruchtbaarheid een vloek van God is. Integendeel zelfs. Het vervelende daarbij is dat die gedachte zo dicht bij je zit. Hoe vaak ik dat niet heb van, wat doe ik toch fout dat onze gemeente niet zo hard groeit? Hoe komt het toch dat we daar en daar niet in slagen? En dan denk ik, dat komt omdat je te druk bezig bent geweest met dit. Dat komt omdat je niet genoeg gebeden hebt. Ik ga altijd schuldvragen stellen. Dat doen jullie natuurlijk niet. Maar het ligt natuurlijk aan mij. En vooral als het over vrucht gaat, komt daar een schaamtegevoel bij. Ik vind het niet leuk om bij Rafael te gaan zeggen dat onze gemeente maar 50 man groot is. Want ik weet dat de cultuur onder voorgangers is, we meten af. Ik vind het niet leuk om dat in Amerika te vertellen. En de enige die daar moeilijk mee heeft, ben ik zelf. Want die andere heeft er helemaal niet moeilijk mee. En iemand die dat wel vindt, kan maar beter mijn vriend niet zijn. Daar heb ik ook niks aan. Dus dat is een heel raar gevoel. Hoe komt dat nu? Dat komt omdat je vruchtbaarheid heeft alles te maken met je identiteit en alles te maken met je creativiteit. Als iemand vrucht draagt, heeft dat te maken met het scheppen van leven en een stuk beeltenis van God, wat God in ons gelegd heeft. Dus wanneer dat niet plaatsvindt, hebben we het gevoel, en dat is een waarheid, dat een stuk van onze roeping, het beelddragen zijn van God, niet tot vervulling komt. En dat is ten diepste wat erachter zit. En dat is niet makkelijk. Dat is een pijnlijk en moeilijk gevoel. Dat is ook moeilijk in woorden te omvatten. Dat zit diep in de mens, vanuit de waarheid van God. En dus zie je in alle godsdiensten dat er overal afgoden zijn die de vruchtbaarheid voordraan staan. Artemis van Efeze, links in de Griekse mythologie of in de Griekse godsdienst. Nou, is een vrouw met vele borsten. Dat heeft dus alles te maken met vruchtbaarheid. Ishtar van Babylon was de vrouw, de godin van de vruchtbaarheid. En ik ben gaan zitten googlen, maar als je dus op die namen gaat googlen, kom je in hele rare websites terecht. Moet je rustig een beetje voorzichtig gaan worden. Gelijk zit daar die link. Freya, de Germaanse godin, waar vrijdag naar genoemd is. Dus vrijdag is de dag om te vrijen, denk ik. Ik weet het niet, waar komt die dag vandaan? Maar die komt van Freya. Freya. Freya is de god, godin van de vruchtbaarheid. En was getrouwd met Wodan of zo, dat weet ik niet. Dat heb ik nog nooit bestudeerd, maar gisteren kwam ik van alles tegen. En dan zie je dat. Dus dat betekent, de mens zoekt naar datgene wat zijn bestemming in zich van hem vraagt. En wij christenen hebben soms een neiging alles wat andere mensen in andere godsdiensten doen behoorlijk af te kammen en als dom te bestempelen. Met me eens? Die neiging hebben we wel eens. Maar ik denk dat God er wel eens wat anders naar kijkt. Want God ziet het zoeken van de mens naar zijn bestemming die wel degelijk in hem ligt. En dus vind ik het zo leuk in een plek als Efeze, dat daar Artemis wordt aanbeden, de godin van de vruchtbaarheid, en dat daar de grootste vruchtbare gemeente van de christenen is gaan ontstaan. Zonder dat ze één negatief woord over Artemis gezegd hebben. Dat staat letterlijk in bij de opstand van Demetrius. En denk dat christendom, dat zou ik willen. Dat zou ik willen. Die groei. Zulke soort christenen. Want we snappen dat mensen op zoek zijn naar hun bestemming. En wij zeggen, en wij weten de weg. Al die andere wegen zijn misleidingen. Wij weten de weg en die weg is Jezus. Ga met ons mee. En of je half meegaat of de eerste stappen doet, maakt allemaal niet uit. Je bent net zo belangrijk als degene die het meeste en het langste meeloopt. Kom en doe mee. God gaat met zulke soort mensen een avontuur aan. Omdat God midden in die schande en schaamte wil komen en de tekortkomingen van mensen. Jesaja 61, vers 6 en 7 staat er dan ook. En jullie worden priester van de Heer genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaten en je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende, loon werd genoemd. Je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Dit is wat God ons belooft. Ik heb jou uitverkoren en je zult een priester van de Heer genoemd worden. En als wij dat als gemeente ons toe-eigenen voor Rotterdam, wij zullen de priester van de Heer genoemd worden. Niet alleen Church on the Way, maar de gemeente in Rotterdam. En we zullen ons, en dan te goed doen, we zullen gezegend worden met de rijkdom van alle volken. Dus we zien alle volken hier binnenkomen. En we geloven ook dat het een zegen is. Het is geen angst. Ze zijn van harte welkom. En we gaan ook naar Engeland. Oké. Laten we stilstaan daarbij. Wat voor schaamte of schande draag jij met je mee? Waar ben je bang voor? Wat voor dingen blokkeren jou in je denken? En wij als gemeente, waar zouden wij ons voor schamen? Dat is natuurlijk een stuk moeilijker om dat zomaar eventjes te zeggen. Maar je kan er wel wat van zeggen. In 1986... was ik met Charlie Gregg. En Charlie Gregg die vertelde mij deze les. Charlie Gregg was een gescheiden voorganger. Een voorganger die gescheiden was. Hertrouwd en leidde een grote gemeente in San Diego. Het liedje Heer, ik dorst naar u komt van hem. En heb ik vertaald. Dat was in die tijd. En die zei toen, Henk, want ik vroeg hem toen eens hoe hij dat allemaal bleef. Toen zei hij, als God je schaamte ontbloot, dan zijn er weinig plekken om te schuilen. En dat trof me. En ik dacht van, dat lijkt me afschuwelijk als je zoiets treft en je hebt geen plek om te schuilen. Nooit gedacht dat ik inderdaad op die plek ook zelf zou komen. Maar ik heb me wel voorgenomen. Mijn gemeente zal altijd een gemeente zijn waar mensen met hun schaamte veilig zijn. Dat is niet gemakkelijk. Want je kan ook kiezen van, we praten er gewoon nooit over. Kijk eens hoe veilig je bent. Nou, dat is een mismaakte veiligheid. Maar ik hoop wel dat Church on the Way een kerk zal zijn waar mensen altijd welkom zijn. Met al hun tekortkomingen, met al hun schaamte, met al hun schande. Met me eens? En het heeft mij erg bedroefd dat de laatste jaar Church on the Way zo veilig niet meer was. Dat er een hoop veiligheid weggevallen is. En dat gaat niet over iets een bepaalde schuld geven, maar iets sluipt erin. Dat begint ergens. En dat is een geest. Een geest die heel zachtjes de boel gaat overheersen. Omdat je aan maatstaven moet voldoen, of omdat het niet zo makkelijk is, of omdat het niet goed gaat. En we dus naar elkaar gaan kijken. En we gaan reageren op elkaar. En je gaat roddelen. Je gaat oordelen. En voor je het weet is ineens de kerk niet meer veilig. En zegt de Heer van, daar kan ik geen vrucht aan geven. Daar kan ik niet meer mensen aan toevoegen, want voor je het weet is die persoon niet veilig genoeg. Ik denk dat dat een schande is die Church on the Way met zich meedraagt. En die we een keer moeten verbreken. Als oudsten zijn we het erover eens. Ik heb al gezegd, dat moeten we nog verder uitwerken, maar dat gaan we ook doen. Ik voel me vrij genoeg om dat rustig te zeggen. Ik zou het niet leuk vinden als jullie gaan uitpluizen, wat bedoelde die daarmee? Ik bedoelde wat ik net zei. Is onze gemeente nog wel veilig? En hoe onveilig kan ook Church on the Way worden? Nou, Church on the Way wordt onveilig wanneer we mensen afmeten. Wanneer we, moet ik dat zeggen, maatstaven neer gaan leggen die gewoon niet van de Heer zijn. Alles in deze gemeente begint bij het simpele principe, ik aanvaard je zoals jij bent. Als je dat niet kan, moet je de deur uitgaan en een andere gemeente gaan zoeken. Dat meen ik echt. Want als je iemand aanvaardt zoals die is, kan God heel wat vreemde mensen op je weg brengen, toch? En daar begint het. Dat betekent niet dat het altijd maar heel makkelijk is om iedereen te aanvaarden. Maar dat is dan gewoon jouw probleem. Maar ga niet afzetten. Iedereen is hier welkom. En ik zou het fijn vinden als we als vanmorgen als gemeente kunnen zeggen, en dat gaan we herstellen. Dat doen we met elkaar. Heb elkander lief, zegt de Bijbel. Dat is maar korte opdracht, hè? Heb elkander lief. Doe dat dan. Ja, maar Heer, het is zo moeilijk om van Pietje lief te hebben. Ja, dat is jouw probleem. Daar ligt ook je vrucht. Dat is jouw onmogelijkheid. Daar kan God komen. Dus waar schamen wij ons voor als gemeente? Als voorganger zeg ik, ik schaam me dat onze gemeente niet meer zo veilig is als dat we waren. En dat wil ik terug. En ik hoop dat jullie daar aan durven te zeggen. Wil je met me meelezen? Hardop. Tegenover onze schaamte, ja. Tegenover onze schaamte en schande staan Gods barmhartigheid en genade. En ik hoop dat je het ziet. Ik ben smoor verliefd op de genade van God. Jullie ook? En de barmhartigheid van God kent geen grenzen, zegt Klaagliederen. Dat wil ik omarmen. Dat betekent alleen maar dat als de barmhartigheid van God in mijn hart groeit, dat het alleen maar terrein kan winnen waar anderen schaamte en schande over spreken. Zo simpel is het. En ik kan je niet vertellen, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen in woorden, maar je hebt geen idee wat voor zegen het is voor iemand wiens schaamte ontbloot is, om in een gemeente te komen en aanvaard te worden waar je zit. Ik zal je één ding vertellen. Toen ik door mijn periode ging van grote schaamte, die echtscheiding, en ik door Jack Havert werd opgevangen, de eerste zaterdag dat ik in Los Angeles aankwam, kwam vrijdag aan. Geland bij vrienden in huis. Nou ja, ellende te over. Op zaterdagmorgen werd ik opgehaald door Jack in zijn grote auto. En ik mocht instappen. En hij klapte op mijn dijbeen, weet je, van, hey, nou, en een paar lieve woorden. En ik dacht, nou krijg ik de preken, hè, van, nou, dan ga je, waar begin je? Zei die, Henk, we gaan naar een voetbalmatch. De hele middag. En we gingen voetballen kijken. Weet je wel, naar een Amerikaanse voetbalwedstrijd. Prachtig. En die hele middag hebben we daar gezeten in de zon. Geen woord. Geen woord over mijn schaamte. Die man heeft een dag de tijd genomen om mij op mijn gemak te stellen en te zeggen, je bent veilig bij me. De rest van alle gesprekken kan ik me heel weinig van herinneren. Er viel ook niet zoveel te bespreken. Ik mocht zijn wie ik was en genezing ontvangen. Zou het niet fijn zijn als zoiets in Church on the Way voortdurend plaatsvindt? Oké, nog een keer. Zou het niet fijn zijn als zoiets in Church on the Way voortdurend plaatsvindt? Ik verlang daarnaar. En daar moeten we doorheen breken. Zeggen van, oeps, dat zijn we een tikje kwijtgeraakt hier en daar. En Heer, gebruik mij om dat weer te herstellen. Dus Heer, die schaamte en schande brengen we ook voor uw troon. Oké, de volgende. Dan begint God het avontuur. Een prachtig verhaal, ik ga het met jullie lezen. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling 3 mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, opdat u uw voeten kunt wassen. Maak het hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde, wij nemen uw uitnodiging aan. Heel simpel, nodig God uit in je leven. Op de plek waar je misschien tekort komt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij. 3 schepel fijn meel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit, dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl ze aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw, vroegen zij aan hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies 1 jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij, dus Sara, op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar was, lagen al ver achter haar. Daarom lachten ze in zichzelf. Deze zinnen zijn echt mooi. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies 1 jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara, ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Prachtig verhaal. Als je dit verhaal leest, dan moet je weten dat dat ongeveer 25 jaar is nadat Abraham de eerste belofte van God al heeft ontvangen. God heeft gezegd, ik ga van jou een groot land of een groot volk maken. En dat doet de Heer op een aantal keren. Hij vergelijkt dan zijn nageslacht met de zand van de zee, met de sterren van de hemel. En Abraham zegt, ja hoor, Heer, dat is goed, dat doen we. En hij wacht 25 jaar. 25 jaar gebeurt er niets. Sterker nog, Abraham en Sara die hebben het ook op hun eigen wijze geprobeerd. Door de slavin van Sara, Hagar, aan Abraham te geven en daar een kind te verwekken. Dat was niet iets in de vorm van overspel, zoals wij dat zouden noemen. Maar dat was gewoon behoorlijk gebruikelijk. Cultureel was dat zeer aanvaardbaar. Dus je vrouw had een slavin en dan waren de kinderen die je verwekte bij die slavin ook jouw kinderen. En dat hoorde dan bij dat gedeelte. Maar dat was niet Gods manier. God zei van, ik wil geen culturele oplossing. Ook niet wat cultuur aanvaardbaar is. Ik wil een oplossing die alleen van mij komt. Je vrouw krijgt een kind. Zo heb ik het bedoeld. Inmiddels is Abraham rond de 100 jaar. En Sara zal toch ook wel een jaartje of 80 zijn, denk ik zo. En let op, in die tekst staat iets heel moois. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat de vrouw vruchtbaar was, lagen al ver achter zich, dus dat is helder. Daarom lachten ze bij zichzelf. Is toch wel een beetje begrijpelijk, of niet? Moet je voorstellen, hè? Je dik 80 en dan van, je gaat nog een kind baren. Ja, schiet je toch in de lach. Kom nou. Sara had al lang de hoop opgegeven. Ja hoor, nog een belofte. Zo heb ik er meer gehoord, maar er is nooit wat van gekomen. Het idee gaat ook nog wel een stapje verder als ze zegt... Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Die zinnen die moet je eens even door laten denken. En die geven behoorlijk wat openbaring over hun leven. Als je het zo leest, dan kan je de conclusie trekken... ze deden het dus niet meer met elkaar. Dat zal ook wel redelijk zijn, denk ik. Abraham kon het misschien nog wel... maar bij Sarah is alle twijfel allang opgesloten. Helder is dat ze van zichzelf wist van... bij mij gebeurt dat niet meer. En nou hoort ze dit. En dat heeft dus wat consequenties. Namelijk, nou moet ik toch weer de liefde gaan bedrijven. En dan moet je even bij stilstaan. Ik moet dus weer bij mijn man komen en mijn man bij mij. En dan krijg je wat vragen. Hield ze nog wel echt van Abraham? Of was daar een beetje sleet op gekomen? Ieder huwelijk kent dat al een beetje. Dan moet je toch wel weer eens een keertje even oppoetsen. Ten slotte, Abraham had haar toch een keertje behoorlijk in de steek gelaten. Aan een andere vent gegeven. Ze was in haar hem terechtgekomen. En ga me nou niet vertellen dat Abraham de vader van geloof zo'n fantastische vent was. Als die dat doet, denk ik dat die vrouw toch wel enige gevoelens zal hebben, of niet? Ik moet het niet flikken bij Joke of zo, weet je. Dat gaat niet goed. Dan krijg je echt wat problemen. En stel dat de Heer dat herstelt, dan nog, dat heb je me wel aangedaan. Die dingen komen wel eens naar boven. En dat deed Abraham alleen maar uit angst voor zijn eigen leven. Zichzelf veiligstellen. Mooie vent. En dan moet ik weer met hem naar bed. En Abraham dan? Hoe keek hij naar haar? Zat bij hem de sleet er ook op? Ten slotte in zijn cultuur was het niet ongebruikelijk om wat jonge vrouwtjes erbij te nemen. Slavinnen. En je daar uit te leven. Hield hij nog wel van haar? Of gaf hij misschien aan Sarah toch wel een beetje de schuld van... ik heb beloftes van God gehad en dat weet ik zeker, maar het lukt niet bij jou. Het zal wel aan jou liggen. Natuurlijk een gedachte die zo'n heilige Abraham nooit in zijn hoofd gehad heeft... maar ik zou hem wel hebben, weet je wel. En ik denk hij ook. Dus wat voor wantrouwen speelde in hun harten... En dan moesten ze toch bij elkaar komen en toch weer de liefde gaan bedrijven. Nou, pak dat nou even beet. Dat kan ook voor ons gelden. God vraagt om vruchtbaarheid en hij vraagt van ons weer om dan weer bij elkaar te komen en weer er te zijn. Ondanks wantrouwen wat hier en daar ontstaan is, ondanks de tekortkomingen, ondanks sleet. En soms moet je dat gewoon weer even oppoetsen. Dus geen wonder dat Sarah lachte. En God? Hoe reageert God erop? Ik heb heel wat preken gehoord dat God boos reageerde. Ja, jij lachte. En wacht maar hoor, over een jaar kom ik terug en dan heb jij een kind. Dat is wel wat je vaak hoort. Ik geloof daar helemaal niets van. Daar heb ik een paar goede redenen voor. Ik denk dat het humor was wat God doet. Dat het gewoon een stukje humor in de Bijbel is. Dat is overigens wel een leuke uitdaging, weet je. Ik heb eens een keer bij de Evangelische Omroep gevraagd aan wat collega's van... wie heeft de humor uitgevonden? Nou, dat heeft God gemaakt. Oké, zijn we het met elkaar eens. Dan moet er toch ook humor in de Bijbel staan. Want de Bijbel openbaart ons wie God is. Nou, dit vind ik een stukje humor. God snapt natuurlijk wel dat ze in de lach schiet. En de vraag dus, waarom heb je gelachen... is dan iets voor mij te groot. En dan is ze geschrokken. Dus is het schrikken. Waarom schrikt ze? Toch de schaamte, de ongeloof. Een jaar later wordt Isaac geboren. Isaac betekent hij die lacht. Nou, als ik een kind krijg... dan wil je dat vernoemen naar iets. Of naar de betekenis van een naam, of naar... ouders of wat dan ook. Maar het komt zelden voor dat kinderen geboren worden en dat de ouders beslissen, dit kind gaan we vernoemen naar een trauma wat we hebben meegemaakt. Weet je wel? Vorig jaar, toen we een profetie kregen van Jack Hayford, van Jack hier, en toen wisten we, nou gaat het gebeuren. En toen zijn we zo geschrokken. En God werd boos. Dus we gaan ons kind vernoemen naar die tijd dat God erg boos op ons was. Dat doet geen mens. Je vernoemt een kind naar mooie momenten. Dus waarom heet Isaac hij die lacht? Om de simpele reden dat ik denk dat God zei van... Nee, je wel gelachen. Stel je nou eens voor, jij hebt wat problemen met vruchtbaarheid in je leven. Persoonlijke contacten, je wil verder. Je wil graag een goed getuige zijn. En God begint tot je te spreken en zegt van... Ik ga door jou een wonder doen. Ik maak van jou een hele grote spreker. Heeft een keer tegen mij gezegd, weet je wel. Henk, je wordt voorganger. Ja, de groeten, voorganger ik. Mijn stem slaat over als ik voor meer dan 10 mensen moet praten. Weet je, dat is jaren geleden. Ik word geen voorganger. En dan zegt hij, ja, dat hoor je wel. En ik kan me voorstellen dat God erbij gelachen heeft. En dat die angst, dat schrikken effect bij Sarah direct wegvloeide. God gaat ook met ons met humor op weg. Wij zien een hoop onmogelijkheden. God ziet grote mogelijkheden. Dus laten we er even bij stilstaan. Is er in je geloof op belofte van Gods leed gekomen? Zijn de beloftes in jouw leven die God gegeven heeft, waarvan je van, denk ik eigenlijk niet meer zoveel over na? Tweede vraag is, waar en met wie moet jij weer een eenheid gaan vormen? Toch zei, wacht even. Er is toch wel het een en het ander gebeurd en ik heb wat afstand genomen van die en van die. En dan moet ik weer gaan herstellen. En dan niet gaan miemelen van, dan moet die ander eerst naar mij komen, doe niet zo moeilijk. De eenheid moet hersteld worden, zodat er weer vrucht komt. Waar is verwijdering, waardoor er mogelijk vrucht kan komen? Dat is voor jou persoonlijk. Dan eronder wat we als gemeente aan dit moment aan het doen zijn. Als oudsten zoeken we vernieuwde eenheid. Als oudsten met elkaar. We hebben 2 nieuwe oudsten-echtparen erbij. Dus dat is even wennen. En de schoudertjes moeten weer tegen elkaar komen. Daar besteden we met de oudstendiensten vrij veel tijd aan. En dat gaat heel goed. Maar het is wel een vernieuwde eenheid. Als gemeente zoeken we ook naar vernieuwde eenheid met de Rafa-familie. Omdat God opnieuw spreekt en binnen die context er vrucht beloofd wordt. En dat is ook fantastisch. We maken echt mooie dingen mee met de Heer, wat dat betreft. En we zoeken eenheid met ons allemaal. Wij onder elkaar. Want van 1 ding ben ik overtuigd. We hebben elkaar hard nodig. Er zit niemand in deze gemeente die we niet nodig hebben. Niemand. Ja, maar ik ben gelid. Nou, gefeliciteerd. Wij weten niet eens wie je lid is. Weet je wel? Dat is totaal niet belangrijk. Lidmaatschap is belangrijk voor de adressenlijsten en dat soort dingen. Maar ik kan in jouw hoofd niet zien of je echt lid bent of niet echt lid. Of je gedoopt bent of niet gedoopt bent. Dat... Iedereen is hier welkom. En zelfs de grootste heiden die lid mag worden, mag hier lid worden. Want dan komt hij erbij. Zo is het toch? Oké. Wil je er even over nadenken? Kijk eerst even naar jezelf. Is er in je geloof op belofte van Gods leed gekomen? En waar en met wie moet je weer een eenheid vormen? En waar is verwijdering gekomen? En dan wat we als gemeente doen, weer daarachter gaan staan. Dan staat eronder, tegenover ons ongeloof en sleet in volharding. Daar staan Gods vaderlijke liefde en onfeilbare trouw. Was dat toch fantastisch van de Heer, hè? Ik krijg wel een sleet op relaties, maar God nooit. Dus laten we daarover nadenken. Tegenover onze tekortkoming en falen staan Gods almacht en grootheid. Tegenover onze schaamte en schande staan Gods barmhartigheid en genade. En tegenover ons ongeloof en sleet staan Gods vaderlijke liefde en zijn onfeilbare trouw. Is dat niet fantastisch? Wat een geweldige God dienen we. Kan je de amen op zeggen?